Broeders en zusters,
ik ben blij dat we elkaar weer eens van dichtbij mogen zien. Dat is toch anders dan wanneer je een soort livestream doet. Dan sta je tegen een ding aan te praten. En natuurlijk, mijn vrouw zit er dan wel bij, maar dat is toch heel anders hoor. Maar goed, dat zul je misschien ook wel gemerkt hebben dat dat anders is dan normaal. Voor mij was dat ook nieuw, hè? Maar goed, wat niet nieuw is, maar wat heel oud is. Zeer oud, dat is de Bijbel. Maar die is erg up-to-date, hè? Dat weten we wel. We gaan naar Leviticus 23... We zijn toegekomen aan wat heet het Loofhuttenfeest. En dat is het zevende aspect van de zeven hoogtijden die in dit hoofdstuk genoemd worden. En daarmee feitelijk ook de laatste van de hoogtijden die de Heere aan het volk Israël gegeven heeft. En zoals we weten zijn de hoogtijden dus hier een aspect van de wet. En de wet is een schaduw van toekomende goederen. En spreekt dus van geestelijke waarheden. De letterlijke gebeurtenissen zoals die destijds hebben plaatsgehad. Als ze hebben plaatsgehad, want dat is ook lang niet altijd zo geweest in de geschiedenis van Israël. Maar bij tijd en wijle was dat wel het geval. Dan betekent het dat ze op die wijze ook uitgevoerd zouden worden. Maar ze vertellen ons ook natuurlijk dingen die verband houden met het nieuwe verbond in zijn algemeenheid. En meer specifiek met de toekomst van Israël en de volkeren nadat de Heer is wedergekeerd. Nog even in herinnering brengende, we hebben zeven hoogtijden. In de eerste maand zijn er dan ook drie aspecten. De eerste maand, dat is dan Nisan en dan hebben we eerst uiteraard Pascha. Dat is de 14e en daarna volgen 7 dagen ongezuurde broden. En in die 7 dagen, als de Sabbat voorbij is, dan hebben we de garve der eersteling. Dat moest na de Sabbat doen. Die moest men aan de priester brengen. We hebben daarbij gezien dat dat eigenlijk spreekt in grote lijnen over de eerste komst van de Heer en het resultaat daarvan. Hij kwam, hij stierf. Pascha, ons Pascha is voor ons geslacht. Maar het bloed was tot redding. Dus dat strekt al tot leven. Ongezuurde broden werden er ook gegeten op de 14e al en op de 15e. Het ongezuurde spreekt over onze positie in Christus, omdat wij een nieuwe schepping zijn in hem. Wij worden ongezuurd gerekend. Al het oude, het zuurdeesem, wat ook een beeld is van de zonde, is weggedaan door het volbrachte werk van onze Heer. En dat is dus feitelijk de eerste komst en het resultaat daarvan. Daarna hadden we in de 3e maand, 50 dagen nadat die eerstelingengarf was gegeven aan de priester, dan hadden we het zogenoemde wekenfeest, wat we in het Nieuwe Testament kennen als het Pinksterfeest. En dat spreekt dus eigenlijk over de tegenwoordige tijd, waarin ook de gemeente geroepen wordt. In dat feest wordt vooral gemeentelijke waarheid naar voren gebracht. En dan komen we na een hele lange tijd van stilte tot in de 7e maand. En dan hebben we ook weer 3 hoogtijden. De eerste is dan het feest des geklanks, waarbij de bazuin klinkt. En dat heeft een toepassing op feitelijk de besluiting van de tijd van de gemeente. De bazuin klinkt als de Heer de zijn gemeente opneemt. 1 Thessalonicenzen 4. En vervolgens hebben we daarna de tijd na de komst van de Heer, de grote verzoendag of de verzoendag spreekt vooral over de verzoening die voor Israël tot stand komt. Natuurlijk heeft het ook een betrekking op ons, omdat we feitelijk nog steeds in die dag van de verzoening leven. Want de Heer was in de hemel binnengegaan en de hoge priester mocht eenmaal des jaars ook in het heilige der heiligen binnengaan. En hij is daar nog steeds niet uitgekomen uit de hemel. Dus voor ons is het nog steeds die grote verzoendag. Hij is die hoge priester. Maar omdat het ook spreekt over waarheden met betrekking tot Israël, is de verzoening die zij zullen ontvangen pas na 70 weken. En daar hebben we al bij stilgestaan. Dat na 70 weken voor hen de ongerechtigheid wordt verzoend uit Daniël 9. En dan begint het herstel van het volk Israël plaats te vinden. En vervolgens wordt het koninkrijk opgericht. En dat loopt uit op de bekende 1000 jaren. Waarin de Heer zal regeren in Jeruzalem over heel de wereld. Maar voordat dat zover is, moet hij natuurlijk eerst nog wel in de volkerenwereld het een en ander aan heerschappij opeisen. Want men is vijandig. Dat leren we bijvoorbeeld uit Psalm 2. De eerste maand, vooral eerste komst, het resultaat. 7e maand, vooral dagen van de wederkomst. Nou, de wederkomst voor ons, hè, als we het zo noemen, is dan bij de opname. Maar daarna volgt Israël en de volkeren. En daartussenin had je in de derde maand dan het feest der weken, wat vooral de tijd van de gemeente beschrijft. En die lange tijd daartussen is feitelijk ook een verborgen periode die ook over deze bedeling der verborgenheid spreekt. Dan heb je het heel kort weergegeven. En we zijn dan feitelijk nu aan het laatste aspect, het zevende aspect, wat dus waarheden met zich meebrengt met betrekking tot Israël en de volkeren in de toekomst, na de wederkomst van de Heer en hij voor hen verzoening heeft gedaan. En daar spreken deze aspecten dan in het bijzonder van. We zullen dat eerst maar eventjes vanaf vers 33 lezen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls. Op de 15e dag van de 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen den Heere, wil zeggen voor de Heere, zijn. En dat moet je even vasthouden. Deze hoogtijden waren allemaal in de eerste plaats bestemd om de Heer daarmee te eren. En zijn plan zit er in feitelijk in opgesloten. En het was zijn plan. Het is zijn woord, het is zijn voornemen en daar mogen dan zij ook deel aan hebben als ze gelovigen zijn. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn, geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij de Heere vuuroffers offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Dat is tot zover eerst de beschrijving van het loofhuttenfeest. Daarna vers 37 en 38 zijn een korte samenvatting van de hoogtijden die beschreven werden en de Sabbat. Daar komen we zelf wel op terecht. En dan vanaf vers 39 gaat het dan weer verder met het loofhuttenfeest. Dus laten we eerst maar even stilstaan bij de eerste verzen. Er staat dan dat de Heer tot Mozes dit sprak en hij gaf het dan later aan het volk weer door. En dan staat er: spreek tot de kinderen, eigenlijk is het woord voor zonen, Israëls, zeggende: op de 15e dag van deze maand zal het feest der loofhutten 7 dagen zijn. De 15e en dan 7 dagen, dan kom je uit op de 21e. Maar we hebben ook gezien dat er nog een 8e dag achteraan komt. Die wordt in het Nieuwe Testament genoemd de grote dag, in het verhaal van Johannes 7. En dat is dus eigenlijk een dag erna. En dan zie je ook weer een overeenkomst. Je hebt in de eerste maand 7 dagen van het ongezuurde broden met een dag ervoor, Pascha. En je hebt in de 7e maand 7 dagen van loofhuttenfeest met een dag erna. Zie je die overeenkomst? Eigenlijk is het een tegenbeeld daarvan. En daartussenin zit dan dat wekenfeest. Dat is de tussentijd, zoals sommigen dat noemen. Heeft vooral dus met de tijd van de gemeente te maken. De onderbreking in Gods heilsplan. Die 7 dagen zou men dat vieren, dus de 15e van de 7e maand. De maand wordt meestal Tishri genoemd en dat is ook niet verkeerd, maar in de Bijbel werd die oorspronkelijk Etanim genoemd. In 1 Koningen 8 lezen we over Salomo en dan zien we dat dat ook in de 7e maand het loofhuttenfeest gevierd wordt. En dan staat er dat dat de maand Etanim is. 1 Koningen 8 vers 3 of 2, wat was het? Vers 2. Maar we komen dat nog wel tegen later, maar later werd die maand genoemd Tishri. En die 7e maand, daarop de 1e dag zou men dan een heilige samenroeping hebben. En dat heeft men op de 8e dag dan ook. Het feest der loofhutten op de 15e begint dat. In de 1e maand had je ook een 15e. En dat was het begin van de ongezuurde broden. En als je later mag verwachten dat de kalender die destijds verschoven is een half jaar, weer teruggeplaatst wordt, zodat het één is, dan is dus feitelijk er een overeenkomst te zien tussen het feest der ongezuurde broden en het loofhuttenfeest. Het houdt dus ook in dat wie aan het loofhuttenfeest deel wil hebben, dat die ook ongezuurd moet zijn. Als je de overeenkomst even zo gauw begrijpt, hè, die moet ongezuurd, zonder zonde zijn. Anders kun je het loofhuttenfeest feitelijk niet vieren, want het is een feest voor de Heere en als je het voor de Heere wil doen, zou je het vanuit geloof doen. En verder is een 8e in de Bijbel ook nog wel te noemen, want de 8e die dan de laatste dag is van deze hoogtijdag, van deze serie van 7 dagen, de 8e dag, die doet ons ook denken aan een andere 8e dag, dat is de dag van de besnijdenis in de Bijbel. En de besnijdenis beeld, dat hebben we ook al eerder gezien, onder andere uit feitelijk het oude wegnemen, de omhulling, het oude wegnemen en het onzichtbare, het verborgene, zichtbaar maken. Het oude naar het nieuwe. Het is de overgang van dood naar opstanding. En nu toegepast op het einde van de heilsgeschiedenis. Hè. 7 dagen spreken over het koninkrijk. Dat laat ik je nog wel zien later. Het koninkrijk wat op aarde geopenbaard zal worden. In deze wereld waarin de Heer zal regeren. Maar dat is nog een tijdelijke fase in deze wereld. Het is de 7e fase. Dit is ook het 7e feest. Zie je de overeenkomst? 7e. En het loopt uiteindelijk uit op het doel van Gods plan, dat er een nieuwe schepping komt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daar spreekt dus die 8e ook van. En de 8e is na de 7. En daarmee ook vergelijkend bijvoorbeeld met de opstanding van Christus, dat was na de Sabbat. Op de 1e dag der week, want je begint dan weer opnieuw te tellen, maar zou je doortellen, dan is de 8e. En dan heb je dus de opstanding van Christus, begin van het nieuwe verbond. Dat is de wedergeboorte voor ons ook. Maar nu is het de wedergeboorte van de schepping. Nadat het koninkrijk in deze wereld, de 7e fase van Gods heilsplan, de 7e bedeling, nu we dat noemen, het koninkrijk om is, verloopt er dus nog een korte tijd waarin de Satan losgelaten is, maar de Heer regeert nog steeds. En dan verdwijnen hemel en aarde en is alles wat oud is verdwenen en komt het nieuwe, het volkomen nieuwe. En dat is juist die 8e. Vandaar die 1e dag erachteraan. Dat spreekt dus feitelijk van de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, dat even grote lijnen, dan moeten we de details wat nader bekijken. Hier staat dan dat het feest der loofhutten is. Loofhutten is het woord Sukkot. Sukkot. En een enkelvoud is suka. En dat wordt ook vertaald met een loofhut, maar ook met hut. Het was bij Jona het verdek waar hij onder schuilde vanwege de hitte van de zon. Dat is het, dus een soort hut. Een tent wordt het soms mee vertaald. En daar gaat het om, het is het tijdelijke. Want ze woonden er 7 dagen in. Dat is een tijdelijkheid van 7 dagen. Daarna was het weer voorbij. En ook die periode van het koninkrijk, de 1000 jaren, is feitelijk maar een tijdelijke fase. Want het koninkrijk van de Heer is nu eenmaal een eeuwig koninkrijk. Dat is al begonnen bij de opstanding van Christus. Heeft nu zijn aspect met betrekking tot de gemeente, is het een hemels koninkrijk. Paulus zegt in 2 Timotheus 4 dat de Heer hem zal bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En daar staat het woord epuranios. Dat is, als je het heel letterlijk vertaalt, het opperhemelse. De Bijbel noemt dat de derde hemel in 2 Korinthe 12. En eigenlijk is de Bijbelse uitdrukking daarvoor de hemel der hemelen. Daar waar God woont. Daar is nu ook het koninkrijk. Want daar is de koning en hoge priester nu ook. Aan de rechterhand Gods. En het is daarom verborgen. Had de Heer ook tevoren gezegd. Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Hoewel men dat verwachtte. Want het werd ook gepredikt, toch? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar het volk bekeerde zich niet. En de Heer wist dat van tevoren. Daarom begon hij ook in gelijkenissen te spreken. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En die uitspraak uit Lucas 17, dat de Heer zegt, het koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon, uiterlijk gelaat, maar dat zal verborgen in u zijn. Dus het is in ons hart, daar waar de Heer als goed is, op de troon zit. En het is aan de rechterhand Gods waar de Heer op de troon der genade zit en waar hij onze hoge priester koning is. En het is nu verborgen, maar straks als de Heer wederkomt zal dat koninkrijk ook over Israël en de volkeren opgericht worden en resulteren in die 7e fase, het koninkrijk geopenbaard in heel de wereld waarin alom vrede zal zijn. En ja, daar heb je dan het loofhuttenfeest. Maar het is nog een tijdelijke fase, want het eeuwige koninkrijk dat vindt pas zijn vervulling in de nieuwe schepping uiteindelijk. De Bijbel spreekt over dat eeuwige koninkrijk. En bijvoorbeeld in Petrus. Misschien moeten we dat even lezen. Het is de 2e Petrusbrief. Waar ook waarheden in staan voor ons natuurlijk. 2 Petrus hoofdstuk 1. Nou, ik neem alleen maar even vers 11. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 11. En dus de ingang in het eeuwig koninkrijk van de Heer is op grond van wedergeboorte of op grond van geloof. Of zoals in Jacobus staat dat de Heer het koninkrijk bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En het gaat dus altijd om gelovigen. Je moet wederom geboren zijn, sprak de Heer tot Nicodemus, om het koninkrijk van God te kunnen zien, dan wel binnen te gaan. En dat is dus voor ons als kinderen Gods al een realiteit. Daarom zegt de Bijbel ook over ons dat wij al overgezet zijn, vanuit de duisternis getrokken, in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Dat is onze positie, een hemels koninkrijk. Maar dat koninkrijk zal ook op aarde zijn vervulling krijgen. En daar zal men ook op aarde het koninkrijk kunnen binnengaan. En dan geldt het voor Israël en de volkeren.
Maar dat hemelse koninkrijk, dat is toch een eeuwig koninkrijk?
Ja, dat staat hier ook. Ja. Het is een eeuwig koninkrijk, ja. Het is een eeuwig koninkrijk al sinds de opstanding van Christus. Ja. Maar in deze schepping heeft het in de 1000 jaren zijn volledigheid gekregen, maar niet zijn voltooiing. Want 7 staat in de Bijbel voor dat wat tot een volheid komt. Maar het is niet het volmaakte wat in de nieuwe schepping aanwezig is. 7 noem ik altijd het voorbeeld van Naaman. Naaman was melaats. Hij moest zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan. En hij was rein van zijn melaatsheid. Maar hij was later wel gestorven. Het is niet het volmaakte. En dat is vaak zo. En dus ook de 7 fasen, de 7 bedelingen van Gods heilsplan, leiden uiteindelijk naar de eeuwige toestand van een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin alles ook gerechtigheid zal zijn. En waar God zal zijn, alles in allen. En dat is heel kort gezegd het plan van God. Als je wil weten waar de Bijbel over gaat, dan is het gaat van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En ondertussen kan ieder die tot geloof komt, voor de Heer kiezen dus, en daar deel aan krijgen. En je kunt dus door geloof je vergeving van je zonden ontvangen en daarmee ook in Christus een nieuwe schepping worden. En dat is precies wat de Bijbel dus zegt. Wij zijn nu in Christus al een nieuwe schepping, terwijl ons lichaam nog niet veranderd is. Dat moet het nog worden. Maar dat verwachten wij dan ook wel, dat dat gebeuren zal. Waar het om ging, het is een eeuwig koninkrijk. Hij is ook die eeuwige koning, maar hij heeft verschillende fasen daarin. Nu met betrekking tot de gemeente hemel, straks op aarde met betrekking tot Israël en de volkeren. Dan richt hij zijn koninkrijk op en dat vindt zijn voltooiing in de 7e bedeling, die we dan de bedeling van het koninkrijk noemen, omdat dan de Heer ook regeert, alom in de wereld. Over alle gelovigen uit Israël en alle gelovigen uit de volkeren. En wie niet geloofde, heeft daar ook geen deel aan gekregen. Nou, dat is simpelweg eigenlijk waar het op uitloopt. En het Loofhuttenfeest is dan feitelijk een type van het koninkrijk, wat over Israël en de volkeren zal komen. En wat zijn voltooiing in deze schepping krijgt in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde, wanneer hij zijn koninkrijk heeft gevestigd. En daar spreekt bijvoorbeeld Openbaring 11 dan ook van. Laten we die ook maar even lezen. Openbaring 11 in vers 15 gaat het over de 7e engel... en daarmee ook over de 7e bazuin. Van die 7 is dat dus de laatste. En dat houdt dus in dat dan ook Babylon verwoest wordt en dat de Heer zal regeren. Dat staat hier ook. Vers 15 van hoofdstuk 11. De 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus, zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Maar nu dan ook zichtbaar op aarde. Maar op aarde nog tijdelijk, maar in de nieuwe schepping volkomen. En volledig. En volmaakt. En dan vers 17, zeggende: wij danken u, Heren, dat zeggen dan de 24 ouderlingen, dat is een beeld van de gemeente die dan in de hemel is. En die zeggen: wij danken u, Heren, God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Dat kun je ook lezen als: het koningschap hebt aanvaard, maar dan op aarde. Hij heeft getoond dat hij dan de echte heerser is. De Heer sprak toen hij ten hemel voer: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we zeggen dan: ja, dat is juridisch gezien ook zo geweest. Maar we zien dat nu niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar er komt een moment dat hem inderdaad alle dingen in deze wereld onderworpen zal zijn. En dus hier staat dat alle koninkrijken der wereld aan hem onderworpen zijn. Dus hij regeert alom. En omdat hij de vredevorst is, is het dan ook een rijk van vrede en rust. En dat is van belang, want deze 7e fase van de hoogtijden wordt ook over rust gesproken. Komen we nog tegen. Terug naar Leviticus hoofdstuk 23. Bij een loofhut gaat het dus om een tijdelijke woning, waarbij men bladeren en takken gebruikt die dan die hut bedekken. Maar hij is niet volkomen afgesloten. Je hebt dus nog wel gezicht op de hemel, naar boven. Is de gedachte waar God woont. Vers 35 zegt dan: en op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. Nou, dat zijn we ook al eerder tegengekomen. Op de 15e van de 7e maand. Dus een bijeengeroepen groep van alle Israëlieten die daar op de plaats waar later de Heere zijn huis zou hebben in Jeruzalem bijeenkomen. Een heilige samenroeping. Heilig wil zeggen afgezonderd van het een, toegewijd aan het ander. We zeggen ook wel eens apart gezet. Maar heilig wil zeggen dat het vooral bij de Heer hoort die heilig is. En daarom apart gezet voor de Heer. Een dag die dus speciaal gewijd wordt aan de Heer zelf. Waarbij men bijeengeroepen wordt, een samenkomst. En dat men dan geen dienstwerk zal doen, maar dat men die dag zou gebruiken om de Heer te loven, te prijzen, te danken en offeranden te brengen, waarmee ook Hij geëerd zou worden. Geen dienstwerk zult gij doen, dat betekent ook meteen wat een verbodsdag is. Want als je na vers 7 doorleest, dan staat er 7 dagen zult gij de Heere vuuroffers offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult de Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Wat is nou een verbodsdag? Eigenlijk staat er alleen maar verbod. Dag wordt niet eens genoemd. Maar het woord wat er staat voor verbod, dat betekent dat men zich onthoudt van iets. En waar men zich van onthoudt, staat erachter. Gij zult geen dienstwerk doen. Dus niet zoals men normaal de andere dagen werkte, zou men werken en arbeiden. Maar deze dag in bijzonder vanuit rust wijden aan de eer en de lofprijzing van de Heere hun God. Daarom is het een heilige samenroeping. En dat gebeurt in bijzonder dus op de 1e en op de 8e. En daarbij werden vuuroffers gebracht. Er staat nu niet bij welke offeranden. Er is een hoofdstuk in de Bijbel waar we de volgende keer nog wel naartoe zullen gaan. Waar expliciet staat wat men aan offeranden moest brengen. Op de 1e dag, op de 2e dag, op de 3e dag nu en tot en met de 7e dag aan toe. En op de 8e dag staat hier ook vuuroffer brengen. En daar zullen we dus nog wel bij stilstaan. Dat staat allemaal expliciet in nummer 29. Het is goed om daar gewoon bij stil te staan, hè? Want dat betekent ook iets. Maar hier blijkt dat het alleen maar vuuroffers zijn. Nou, een vuuroffer, dat is een algemene aanduiding voor een offer waardoor het vuur verteerd wordt. En dat is in de Bijbel van toepassing op alle andere soorten offers die er zijn. Dus een brandoffer en een dankoffer, een spijsoffer, een zondoffer en een schuldoffer en een drankoffer zelfs. En dat wordt dan gegoten op een offerdier en dat werd door het vuur verteerd. Een vuuroffer geeft dus het algemene begrip weer dat het gaat om een offer wat door het vuur verteerd wordt, zodat het stoffelijke, het zichtbare, dus door het vuur omgezet wordt in het geestelijke, is het gedachtegang. En als het om een brandoffer en om een spijsoffer en een dankoffer gaat, is dat altijd een lieflijke reuk voor de Heer. En bij het zondoffer en het schuldoffer was het noodzakelijk vanwege de betekenis van die offeranden. Maar dat was op zich geen lieflijke reuk, staat er ook niet bij dan. Maar deze offeranden die men door het vuur liet verteren, werden gewijd aan de Heer. Toen ik nummer 29 weer doorlas en hiermee al die offeranden, denk ik, jong, wat zijn er toen veel dieren geslacht op die dag om de Heer te eren. Maar ja, als je weet wat de betekenis ervan is, dan kun je er begrip voor opbrengen. Maar als je een dierenactivist bent, dan denk je, zeggen, ja, zo'n God wil ik niet. Dan word je lid van de partij van de
dieren,
bijvoorbeeld, ja. Maar goed, wij zijn geen lid van enige partij. Wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus. Dat is geen partij, hè? Dat is een levend organisme. We hebben wel partij gekozen voor de Heer, ja dat wel. In ieder geval, broeders en zusters, daar staat er in vers 36 dus dat die vuuroffers worden gebracht en dat het een verbodsdag is, betekent dat men geen dienstwerk doet. Die dag is dus verboden om te arbeiden zoals men anders dat deed. Daar onthoudt men zich van. Vers 37 en 38 moet ik wel even op ingaan, want ze staan er wel kort tussenin. Ze hebben niet zozeer direct betrekking op het Loofhuttenfeest, maar gaan meer over het algemene. Het is een samenvatting. Vers 37, dit zijn de gezette hoogtijden des Heren. Dus alle hiervoorgaande genoemde hoogtijden. Dit zijn ze samen. Welke gij uitroepen zult tot heilige samenroepingen om de Heere vuuroffer, brandoffer en spijsoffer en slachtoffer en drankoffers elk dagelijks op zijn dag te offeren. Dus dat is een samenvatting van al die voorgaande en ook deze dus van het Loofhuttenfeest. En dan vers 38 zegt specifiek iets over de sabbatten. Behalve de sabbatten des Heren, ook hier ligt het weer de nadruk op, het is een dag voor de Heer, de sabbat, de 7e dag, de dag van rust. En behalve al uw gaven, behalve al uw geloften, behalve al uw vrijwillige offers, welke gij de Heren geven zult. Dus behalve wil zeggen los van, afgezonderd van, want die sabbatten die werden in vers 3 van dit hoofdstuk genoemd. 6 dagen zal men het werk doen, maar op de 7e dag is de sabbat der rust. Shabbat, shabbatoon. De sabbat der rust. en een heilige samenroeping geen werk zult gedoen. Het is des Heeren Sabbat in al uw woningen. Het is dus voor de Heer bestemd die dag. Verder worden hier nog genoemd geloften. Je kunt een gelofte doen. Dat wil zeggen dat je een belofte doet aan de Heer. Dat doe je op vrijwillige basis. Dat staat los van de hoogtijden. Daar kun je zelf voor kiezen, omdat je uit dankzegging de Heer iets wil geven. Je doet dan een belofte aan de Heer. En daar zou je voorzichtig mee zijn. Het is wat Prediker bijvoorbeeld zegt. Laten we dat maar eens lezen in Prediker 5. Want wat je tegen de Heer als belofte geeft, specifiek, het gaat om specifieke beloften, hè? Geloften. Dat neemt de Heer ook wel degelijk serieus. In Prediker 5, daar staat in vers 3... Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, je ziet dus dat het dan ook een belofte is, maar gelofte heeft eigenlijk iets meer waarde. Gelofte doet je al denken aan een eed. Dus Prediker 5 vers 3, wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelve te betalen, om daar je dus aan te houden, om dat te voldoen. Want hij heeft geen lust aan de zotten, wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Doe dat. Er was een richter in het boek de Richteren die ook eens een gelofte had gedaan. En dat was Jefta. Dat de eerste die hem uit zijn huis tegemoet zou komen, dat hij die aan de Heer zou wijden. En dat bleek zijn dochter te zijn. Toen had hij wel een beetje spijt. Dat betekent niet dat ze moest sterven, maar dat betekent dat ze helemaal afgezonderd zou worden, haar leven, om dat te wijden aan de Heer. Ja, hij had toen de Heer die gelofte gedaan. Indien gij mij de overwinning geeft over de vijanden, dan zal het eerste wat uit mijn huis mij tegemoet komt, aan u gewijd zijn. Nou, hij had maar één dochter. En toen is zij dus in die belofte ook meegegaan. En ze heeft dat dus haar leven apart gezet. Is dus niet getrouwd. Hè? Ze is dus als vrouw gewijd aan de Heer. Je ziet dus dat als je een gelofte doet, dat dat voor de Heer wel zwaarwegend is. Dat je iets belooft aan de Heer, specifieke beloften doet, en dat je daar beter over kunt nadenken. Het is wat anders dat je zegt tegen de Heer van, nou hier is mijn leven, ik wil het aan u toewijden. Dat is ook een belofte, maar dat is meer een overgave. Daar houdt de Heer je ook wel aan, maar ik bedoel, hij zegt dan, ja oké, je hebt je leven mij gegeven, maar goed, je leeft vanuit genade. Dus als je mij dan niet wil volgen, ja, ik neem die genade niet weg, maar het heeft wel gevolgen voor je loon straks. Dat wel, maar als je specifieke beloften doet, sommige mensen doen beloften, geloften als ze in nood zitten, nou, wees even voorzichtig daarmee, want de Heer zou je eraan kunnen houden. En daarom staat er ook achter in het volgende vers. Het is beter dat gij niet belooft dan dat gij belooft en niet betaalt. Als je het niet zou kunnen vervullen. Het is me wel eens opgevallen, hè, als je naar die films kijkt op televisie, van actiefilms, en dan komen mensen in nood en dan beloven ze van alles. Dat ze bijvoorbeeld weer veilig terugkomen. Maar dat weten ze van tevoren nooit. Maar in een film is er vaak een happy end, dus dan wel. Maar dat beloven ze van tevoren. Maar dat weten wij toch niet van tevoren wat gebeuren zal? Nou wel. Nee, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat ons leven in de hand van de Heer is. Als je een kind van God bent. En dat Hij altijd het beste met ons voor heeft. En dat Hij ons ook in het leven wil leiden om, dwars door moeilijkheden heen, ook op Hem te blijven vertrouwen. Dus specifieke beloften, denk er eerst even over na, zou ik zeggen.
Onvoorwaardelijk.
Ja.
In films is het vaak zo van, als ik dit overleef dan...
Ja, ja, oké. Okay. Dat lijkt heel veel op dat van Jefta dan, hè?
Ja.
Ja. Maar over het algemeen, je leven toewijden aan de Heer, dat zou ik ook sowieso doen. Dat is ook wat de Heer graag wil. We zouden ons lichaam stellen tot een heilige en Gode welgevallige offerande. Dat is onze redelijke dienst. Dat hoort bij het nieuwe leven. En als je voor de Heer gekozen hebt, wel, dan zou je Hem ook volgen. En heb je nog niet voor de Heer gekozen, dan zou ik serieus overwegen of dat voor jou ook een weg is om te gaan. Want daardoor heb je wel eeuwige behoudenis ontvangen en vergeven van je zonden. En kun je samen met de Heer door het leven gaan. Goed, dat was even wat de gelofte betreft. Dat beloof je dus aan de Heer. Dat kan ook in de vorm van een offerande gebeuren. Een dankoffer of zo wordt er wel genoemd. Indien gij een gelofte wil doen en een dankoffer brengt daarbij, dan is dat ook aan de Heer gewijd. Maar dat stond los van de hoogtijden. En ook werd er genoemd in het vers vrijwillige offers. Dus naast de offeranden die naast de hoogtijden waren voorgeschreven, ook een vrijwillige offer om de Heer te danken. Of om de Heer te loven. Of omdat je je gezegend weet door de Heer. Uit dankbaarheid bracht je dan een offerande voor de Heer. Zo lees je bijvoorbeeld in het boek van 1 Samuel 1. Dat Elkana jaarlijks naar Silo ging om de Heer een offerande te brengen. Uit dankbaarheid. En dan nam je gezin mee. Dat is een vrijwillige offerande. Nou, daarnaast wordt nog genoemd welke gij de Heere geven zult. En de gaven, ja, gaven, dat is ook een geschenk. Alles wat je aan de Heer wil geven als geschenk, dat kan in de vorm van een offer zijn. Dan komen we in vers 39, dat is eigenlijk het vervolg van de beschrijving van het Loofhuttenfeest. Doch op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heerenfeest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er een rust zijn en op de 8e dag zal er een rust zijn. Dus het is ook een oogstfeest. Als gij het inkomen van het land, dat wat op het land is gaan groeien aan graan en ook aan andere vruchten, de wijnstok, olijfboom, die zou men dan ook voor een deel aan de Heer wijden. Het is dus een oogstfeest, net zo goed als het eerste, het ongezuurde broden, ook een oogstfeest was. Dan zult gij des Heeren feest 7 dagen vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Dat zei zo straks al, het woord rust staat ook dan centraal. Dus het woord shabbaton, en waar het woord sabbat van afgeleid is. En dat betekent eigenlijk ook rust. Ophouden van werken op de 7e dag specifiek gewijd aan de Heer. De eerste dag zal er rust zijn en op de 8e dag zal er rust zijn. Nou, dan moeten we even hebben over de rust. De rust, gezien in het licht van wat er nog staat te verwachten. Hè, dat ook Israël in rust zal verkeren. En dat de volkeren in rust zullen komen in het koninkrijk, dan moet je daar bepaalde schriftplaatsen van kunnen vinden. Nou, die zijn er ook. Laten we eerst even lezen in relatie tot het volk Israël, dat de rust ook staat voor hun erfenis, het beloofde land. Daar gaan we even naartoe. Deuteronomium eerst, Deuteronomium 3. Deuteronomium hoofdstuk 3, vers 20. Mozes spreekt daar. En daar staat, totdat de Heere uw broederen rust geven gelijk uw lieden, dat zij erven het land dat de Heere uw God hun geven zal aan gene zijde der Jordaan. Dan zult gij wederkeren elk tot zijn erfenis die ik u gegeven heb. Dus rust in vers 20 staat voor het beloofde land waarin men de erfenis ontvangt voor Israël. Dat zou de bedoeling zijn als ze door de woestijn heen getrokken waren en onder leiding van Jozua dan in de rust zouden komen. Maar Hebreeën 4 zegt al, ja, Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. Hij heeft wel in het beloofd land gebracht, maar niet definitief in de rust gebracht. Met andere woorden, de rust die er nog komt, dat zegt Hebreeën 4 ook, er blijft een rust over voor het volk Gods. Nu voor ons, want wij gaan door geloof als volk Gods, de gemeente, immers de rust in. Wij zijn de rust ingegaan, maar voor Israël geldt dat straks ook. Er is een rust die overblijft voor het volk Gods. En hier zegt Mozes op voorhand dat ze straks in het beloofde land zullen zijn. Daar waren ze onderweg. Een tijdelijke fase in de woestijntijd, daarom ook een tijdelijke woning, loofhut. Volgende schriftplaats die erover zegt is Deuteronomium 12, vers 9. Daar staat, want gij zijt tot nu toe niet gekomen in de rust en in de erfenis die de Heer uw God u geven zal. Maar gij zult over de Jordaan gaan en wonen in het land dat u de Heer uw God zal doen erven. En hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom en gij zult zeker wonen. Dat was de bedoeling. Maar je weet wel, de zegeningen die God aan Israël beloofd had, die waren alleen op grond van gehoorzaamheid, van geloof. En aangezien ze toen eenmaal in het land waren, het volk al gauw weer tot afval kwam, zijn ze uiteindelijk zelfs ook uit het land gezet. Ze zijn dan wel in het land gekomen, ze zijn in de rust gekomen, de erfenis, maar de definitieve rust is voor hen nog niet gekomen. Gaan we door naar de volgende, Jozua. Want dit waren nog steeds woorden van Mozes. En Jozua was zijn opvolger, Jozua hoofdstuk 1, Jozua 1 vers 13. Daar spreekt Jozua, gedenkt aan het woord hetwelk Mozes de knecht des Heeren ulieden geboden heeft, zeggende, de Heer uw God geeft ulieden rust en hij geeft u dit land. Dus de rust is dit land. Je weet wel dat voor Israël het koninkrijk eerder begint dan voor de volkeren. De rust dat zij ook vergeving van hun zonden ontvangen begint al aan het einde van de 70ste week. Maar dan zijn ze nog niet in het land terechtgekomen. Ze moeten later dus eerst verzameld worden. Ze worden in Bosra bijeengebracht. Daar zal de Heer hen ook oordelen en hen weer terugbrengen naar het beloofde land. Dan gaan ze pas echt de rust in. Het beloofde land is dan de rust. En dat staat ook in vers 15. Totdat de Heer uw broeder rust geven als uw lieden. en dat zij ook erfelijk bezitten het land dat de Heer uw God hun geeft. Alsdan zult gijlieden wederkeren tot het land uw erfenis en zult het erfelijk bezitten dat Mozes de knecht des Heeren ulieden gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan en tegen de opgang der zon. Nou, het betekent dus dat uiteindelijk het beloofde land voor Israël de rust zal zijn. Daar zal voor hen het koninkrijk zijn. En Israël is dan een gelovig volk. En dat koninkrijk wat de Heer opricht is feitelijk een Israëlitisch koninkrijk. Waarbij de Heer als de koning van Israël zal regeren. Dus eerst over Israël, maar daarna ook over alle andere volkeren. En dat het volk Israël zelf ook boven de heidenen geplaatst wordt die in dat koninkrijk binnen zullen gaan. Dat was van tevoren al lang bekend. In Deuteronomium 28 staat het ook dat de Heere het volk Israël hoog zou zetten boven alle volkeren als ze hem gehoorzaam zouden zijn, als ze hem zouden dienen. Maar de geschiedenis van de Bijbel laat zien dat dat niet gebeurd is. Dus de definitieve vervulling van de ingaan in de rust, het in bezit nemen van het beloofde land als hun erfdeel. De belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob al had gedaan, terwijl ze zelf als vreemdeling in het land leefden, die gaat pas definitief in vervulling in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan gaan ze echt de rust in. Daar wil ik even van lezen. Jeremia 50. En dat is een hoofdstuk wat gaat over Babel. En dat is meteen ook profetisch voor Babylon. In Openbaring wordt Babel dan Babylon genoemd. En de laatste vijand die in de toekomst aan de Heer onderworpen wordt, dat is Babel, dan wel Babylon. Lees je Jeremia 25 bijvoorbeeld. Maar ook bij de zevende bazuin en de zevende viool lees je dat dan ook Babylon verwoest is. Dus dat is dan ten onder gebracht aan de heerschappij van Christus. En in Jeremia 50 vers 34 staat iets over het volk Israël. Maar hun verlosser, die van kinderen Israëls, kinderen van Juda uit vers 33. Hun verlosser is sterk, de Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Dus de verlosser van Israël zal het land waar Israël zal komen te wonen in rust brengen. En Babel, staat hier, beroeren. Maar dat wil zeggen dus verstoren, verwoesten. Dat gaat samen, hè? En als ik dan ook nog even naar Ezechiël 36 ga, mooi hoofdstuk eigenlijk, vanaf vers 24 lees je de belofte die de Heer destijds al deed, dat het volk Israël in de toekomst ook weer terugverzameld zal worden. Vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen. Ik leg altijd de nadruk op ik. Ik zal u uit de heidenen halen. En niet bepaalde organisaties vandaag de dag. De Heer zal het doen, hij heeft ook gezegd wanneer. Op grond van bekering en als de dag des Heeren aanvangt. Dus het is volgens Gods plan al vastgesteld. Maar hier staat dat hij hen uit de heidenen zal halen. Hij zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Dat is een prachtig omschrijving van wedergeboorte, toch? En dat wordt later ook in 2 Korinthe 3 toegepast op ons als gelovigen. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult doen en bewaren. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Nou, dan zijn ze dus echt in de rust. Dan pas. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. Jeremia 31 zegt dat dan het nieuwe verbond voor het volk Israël van kracht is geworden. Het is al begonnen bij de opstanding van Christus. Wij hebben er deel aan. Maar voor Israël komt dat nog, definitief. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tot het koor en zal het vermenigvuldigen. Ik zal geen honger op u leggen. Met andere woorden, het land is vloeiende van melk en honing. Overvloedig brengt de opbrengst van het land de gelegenheid ook om de offeranden aan de Heer te geven dan. Nou, er staan nog meer van deze mooie zegeningen in. In Jesaja, ik heb vergeten de tekst op te schrijven, misschien zoek ik hem in de pauze nog even op. Maar daar wordt ook gesproken over rust en vrede die de Heere aan het volk zal geven. En dat ook pas als zij tot geloof gekomen zijn. Ik meen dat het Jesaja 33 was, maar ik zoek het straks wel even op. Dat is wat Israël betreft. Dus het is een dag van rust, de eerste en de laatste. De eerste is dus het begin. de laatste, dat spreekt over de nieuwe schepping. Wel, dan is er volkomen rust. Want de Heer heeft beloofd dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou maken, scheppen, waarin gerechtigheid woont. Dus alle ongerechtigheid, alle zonde, alle boosheid en noem maar op, is weg. Dus is er altijd rust. Want God is rust in zichzelf. En daarom zond hij zijn zoon, de Heer Jezus, om de mensen tot zijn rust te laten komen. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dus wil je deel hebben aan de rust die de Heer je wil geven, dan kan dat door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar voor Israël is dat dus ook het land waar zij in alle rust en vrede zullen wonen. Alleen de stad Jeruzalem zal een muur hebben. Alle andere steden die ook herbouwd worden, zullen daar liggen zonder muren. En het wordt dan ook beschreven als een dorpland. Je zou er zo binnen kunnen rijden, bij wijze van spreken. En de Heer beschermt het, want de Heer is degene die als een vurige muur om zijn volk heen zal staan dan. Ik heb vanmorgen nog gelezen, misschien kom ik hem nog tegen, anders een volgende keer wel, dat als het volk Israël dan naar Jeruzalem zou gaan later, om die hoogtijden des Heren te vieren, dan lieten ze dus hun eigen huis en erfenis daarachter. Onbeschermd, want het hele gezin ging erheen. En wat doet de Heer als belofte? Hij zegt, de heidenen zullen dan niet willen proberen om jullie erfenis in bezit te nemen. De Heer zou daarvoor zorgen. Maar dat vraagt geloof. Bescherming van de Heer. En als je dan optrekt in vreugde om daar de Heer te eren en groot te maken in Jeruzalem tijdens die hoogtijden. Dan wist je zeker, de Heer zorgt voor wat ik daar in het land heb. Zorgt de Heer voor ons?
Altijd.
Ja, altijd. Ook in moeilijke tijden. Hij zorgt ook voor ons. Dat heeft hij beloofd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En daar mag je dan ook op vertrouwen, ook al zie je dat op dat moment niet. Dan, wat betreft de heidenen, ook die zullen dan uiteindelijk tot geloof komen. En die zullen de Heer ook gaan dienen. Gaan we eerst even naar Psalm 22. Psalm 22, een bekende psalm natuurlijk. Die begint met de woorden die de Heer ook aan het kruis heeft uitgesproken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar men noemt deze psalm meestal een lijdenspsalm, maar dat is maar voor een deel terecht, want het laatste gedeelte van de psalm spreekt juist over zijn heerlijkheid en zijn toekomstige heerschappij, zelfs tot in heel de wereld. En dat is vanaf vers 23 dan zo. Dat is ook wel opvallend, want 22 versen spreken dan over het lijden en sterven van de Heer en het gebed om verlossing. En als je 22 even verbindt met de letters van het Hebreeuwse alfabet, er zijn er ook 22, dan is de laatste letter is de taf, maar die heeft ook als betekenis een kruis. En bij vers 23 lees je de echte ommekeer. Vers 22 staat nog, verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der... Ja, eenhoorns staat er vertaald, maar eenhoorns bestaan nu helemaal niet. Ja, misschien in de mythologie, hè? Maar eenhoorn is een paard met een hoorn op zijn kop. Maar het woord oeros moet je hier neerzetten, of wilde os. Het is echt een rundachtig wezen in de Bijbel. En het is dus een omschrijving van zij die krachtig zijn en machtig zijn, Satan en zijn machten. Verlos mij daarvan. Nou, dat is gebeurd op de derde dag. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Eén aspect daarvan. Dat hij ons nu onderwijst. Want dit vers wordt notabene Hebreeën 2 vers 12 en 13 aangehaald. En daar wordt gesproken over. In het midden der gemeente zal ik uw naam lofzingen. En aan mijn broederen zal ik uw naam bekendmaken. En de Heer schaamt zich niet om ons zijn broederen te noemen. Dus wij zouden ons ook niet schamen om ons met alle eerbied broeders van de Heer te noemen. Mede-erfgenamen van Hem. En die gemeentelijke waarheid in Hebreeën 2 wordt hier al in Psalm 22 genoemd. Nadat de Heer is verlost ten derde dagen is één aspect van het tegenwoordige werk van Christus gedurende de bedeling der verborgenheid, der genade Gods, is dat Hij ons zijn woord bekend maakt. Door zijn geest leidt Hij ons in al de waarheid. Een ander aspect is het hoge priesterlijke werk. Maar het gaat samen, want de Heer bad in Johannes 17, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus het heiligende werk wat de hoge priester doet, reinige heilige, volgens Efeze 5, doet die ten aanzien van de gemeente dat, dat is door middel van het woord. Want dat reinigt onze gedachten en daarmee ook onze wandel. Zodat we leren te leven, waardig te wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Tot eer van onze Heer. Nou, hier staat dan verderop in vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. En als je dan Zacharia 14 de laatst leest, daar komen we ook nog op, want daar wordt het Loofhuttenfeest genoemd. Dan staat er Zacharia 14, dat bekende hoofdstuk, dat de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dat die dan zal scheuren en dat er een vallei ontstaat, die zal reiken tot Azal, zodat het gelovige overblijfsel in Jeruzalem kan vluchten daar naartoe. En daar dan de Heer ook zal ontmoeten. Dat kennen we allemaal wel. Nou, die gebeurtenis van Zacharia 14 staat verderop dat de Heer koning zal zijn over heel de aarde. En dat zijn naam één zal zijn. En dat ook de heidenen die overgebleven zijn, dat zijn dus de gelovigen van de heiden, dat die jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem om de koning te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren. Zacharia 14. We komen er later op, maar ik noem het even omdat hier staat dat alle geslachten der heiden zullen voor uw aangezicht aanbidden. Nou, dat kun je vandaag de dag niet lezen. De meeste mensen moeten niks van de Heer hebben. Het is maar een overblijfsel uit alle volkeren wat deel uitmaakt van de gemeente. En die zullen hem aanbidden. Want het koninkrijk is des Heren en hij heerst onder de heidenen. Zie je dat het koninkrijk dus ook over de heidenen opgericht wordt? En dan gaan we naar Jesaja 11. En daar wordt ook gesproken over de rust die aan de volkeren beloofd is. Jesaja 11, vers 10. Begint met die mooie profetie van een reisje die voortkomt uit de afgehouwen tronk van Isaï. Weet je wie Isaï was? Hij was de vader van David. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dan ga ik naar vers 10. Dit spreekt trouwens over de komst van de Heer en met name over zijn opstanding. Want daar was het begin van het koningschap. En dan lezen we in vers 9. En men zal nergens leed of kwaad doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Men zal nergens kwaad doen in heel de wereld. Als er één moment, nou ik kan beter zeggen, periode is in het plan van God dat dat van kracht is, dan is dat dus in de 1000 jaren pas. Want vandaag wordt er ook nog veel kwaad gedaan. Soms zelfs binnen de gemeente. Maar er komt een moment dat overal, alom in de wereld, geen kwaad, geen leed meer gedaan wordt. Geen oorlog, zal rust en vrede zijn. En dat staat dan ook in het volgende vers. Want het zal geschieden denzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, in het Nieuwe Testament heet dat de wortel van David, die staan zal tot een banier der volken, een banier dat is een vaandel, een overwinningsteken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Dan gaan zij dus ook de rust binnen. Hier staat dan wel niet het woord Shabbaton, maar hier staat het woord Menucha, dat van Noach, en Noach betekent rusten. En daar is de naam Noach ook van afgeleid, rust. Betekent die naam onder andere, naast vertroosting.
Druk genoeg gehad.
Zeg je?
Hij heeft het anders druk genoeg gehad in die boot.
Ja, hij heeft het druk genoeg gehad. Maar hij deed het vanuit rust. Want rust, je kunt het druk hebben in je leven, maar het kenmerk van rust is dat je vertrouwt op de Heer. Dan leef je ondanks verdrukking, ondanks moeite en ondanks alle drukte die je in je leven kunt hebben, toch vanuit de rust die de Heer geschonken heeft. En dat zal dan ook voor de volkeren op aarde zo zijn. Een koninkrijk van rust en vrede. En daar spreekt vooral het Loofhuttenfeest van. Met de zicht op de eeuwige situatie in die 8e dag. Want dan is er volkomen rust gekomen. Nou, straks verder. Ik heb inmiddels de tekst even gevonden, broeders en zusters, die ik bedoelde. Het was niet Jesaja 33, maar 32. Als we die even opzoeken. Dat ging dan over het feit dat ook Israël in de toekomst in het koninkrijk, in het beloofde land, ook rust zal hebben. Dat is Jesaja 32, vers 15 en volgende. Daar staat: totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn worden tot een vruchtbaar veld en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. Het gaat hier over het beloofde land, wat eerst verwoest zal worden, maar wat uiteindelijk ook weer een vruchtbaar land zal worden waar het volk zal wonen als ze de geest uitgestort krijgen uit de hoogte. Dat is dus door de wedergeboorte zullen ze dan een gelovig volk zijn.
En dan vers 16. En het recht zal in de woestijn wonen. En de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. Recht en gerechtigheid. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal gerustheid en zekerheid zijn tot in eeuwigheid. Dus vrede, gerustheid, zekerheid. En we lazen zo straks in Ezechiël 36. Mijn volk zal zeker wonen. En het volgende vers, 18. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes en in welverzekerde woningen en stille geruste plaatsen wonen dus. Nou, dat lijkt me een prachtige toekomst voor het volk. En dat is pas dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan is er voor hen rust en vrede, omdat de Heer met hen is. Dat wil niet zeggen dat er geen strijd van buitenaf meer is. We weten ook wel dat de heidense volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus ook het beloofde land zullen nog willen binnenvallen. Maar dan geeft de Heer zijn volk de kracht om hen te overwinnen. Dat is bijvoorbeeld in Zacharia 12. Hè. Dan zullen die vele volken Jeruzalem en het land willen binnenvallen. Maar dat zal voor hun blijken een zeer lastige steen te zijn. Waar ze zich een breuk aan tillen. Omdat de Heer hen dan de overwinning geeft. Maar dat is pas in de tijd tussen het einde van de 70ste week en de 1000 jaren. Maar dan leeft het volk wel in het beloofde land. Is er voor hen rust. Maar de definitieve rust komt voor hen als het koninkrijk ook bij de aanvang van de 1000 jaren begonnen is. Dan is er alom vrede en rust. En daar gaat het Loofhuttenfeest feitelijk ook over.
Stond dat wel in 33 hoor.
Ja?
De woonplaats.
Oh, stond het er wel?
33 vers 20.
Ja, laten we die ook maar even lezen dan. Goed, dat zegt. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste woonplaats. Een tent die niet ter nedergeworpen zal worden. Welker pinnen in de eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden. Dus die blijft staan. En van welke zelen geen zullen verscheurd worden. Maar de Heere zal aldaar in Sion, Jeruzalem, zijn bij ons heerlijk. En het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Nou, dat heeft niet met strijd te maken. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Want daar vroegen ze namelijk om. Aan het begin van het hoofdstuk. In vers 2. Heere, wees ons genadig. We hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen. Daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Dat is de benauwdheid van Jacob. Tijd van de benauwdheid van Jacob. De grote verdrukking uit Jeremia 30. En dan komt daarna, als ze de Heer aanroepen, deze bevrijding. Met als gevolg wat hier verderop staat. Brengt rust. Terug naar Leviticus, hoofdstuk 23, vers 39. Hebben we dan feitelijk wel gehad. Dan komen we in vers 40 terecht. En op de eerste dag zult gij nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien, dat is een ander woord voor takken, van dichte bomen met beekwilgen. Gij zult ze voor het aangezicht des Heeren, uw Gods, 7 dagen vrolijk zijn. En die takken, die hebben ze dan nodig om daar die loofhut van te maken. Dan worden hier een aantal bomen genoemd. In de eerste plaats schoon geboomte. Dat is dus mooi, zouden wij zeggen. Het woord voor schoon, dat betekent eigenlijk dat wat heerlijkheid weergeeft. Het is dus een boom die heerlijkheid uitbeeldt. Dan staat er nog niet bij welke boom. We lazen trouwens net, de Heere zal al daar heerlijk bij ons zijn. De verheerlijkte. Het is een boom die verder omschreven wordt met palmtakken. Nou, we hebben wel eens palmtakken gezien. Het zijn van die hele grote takken met heel veel bladen eraan. Dus die geven goede bedekking ook. En die zitten bovenaan de kruin van de boom. Het is een rechtopstaande stam. Bovenaan zitten de vruchten ook. En nou, het is een prachtig beeld van opstanding. Omhoog gericht stam. Bovenaan zit de kroon van de bladeren. Kroon zegt al bekroning. Vrucht zit ook bovenaan. Waarom vraag je dan af palmtakken? Nou, omdat palmtakken in ieder geval 2 kenmerken hebben in de Bijbel. De eerste is die van koningschap. We weten toch dat de Heer Jezus op de ezel naar Jeruzalem reed. En dat de mensen palmtakken namen van de bomen. En dat ze die ook voor hem neerlegden. En dat ze ook met de palmtakken gingen wuiven. En toen riepen ze, Dat staat in Johannes 12, vers 13. Ik citeer het wel even. Neem de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning van Israël. Dus de palmtakken werden speciaal gebruikt om de koning in te huldigen, zeg maar. Dus het staat voor koningschap. Nou, en deze palmtakken voor de loofhut hebben ook van doen met het geopenbaarde koninkrijk. Het koninkrijk over Israël en de volkeren. Vandaar dus die symboliek. Naast het feit dat ze een goede bedekking geven als grote bladeren. Dat is de eerste. Tweede kenmerk is dat de palm ook staat voor rechtvaardigheid. Het vers wat ik net citeerde was Johannes 12 vers 13, voor wie het wil weten. En deze die kun je lezen in bijvoorbeeld Psalm 92. Psalm 92 vers 13. En dan heb je meteen een boom die dus feitelijk als een schone boom wordt beschreven in Leviticus 23 erbij. Hier heet hij dan de ceder. En dat hij schoon en heerlijk is, dat moeten we wel weten, want de ceder werd ook gebruikt voor de bouw van de tempel. En dat was het huis van de heerlijkheid van de Heer. Ja, toen de tempel gereed was, vervulde de heerlijkheid des Heren de tempel, het huis Gods. Dus het spreekt van heerlijkheid. Nou, hier staat in vers 13 van Psalm 92, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Een vergelijking dus. Zoals een palmboom groeit, zo groeit in geloof ook de rechtvaardige. Waarbij de palmboom dus rechtvaardigheid uitbeeldt. Dan in dat koninkrijk regeert de Heer als de rechtvaardige koning. Hij regeert met recht en gerechtigheid. En daarna staat achter, hij zal wassen, dat is ook groeien, als een cederboom op de Libanon. En de ceder, dat zeg ik nogmaals, die werd voor het huis van Salomo, van David gebruikt als koninklijke woning. En specifiek voor de tempel, het huis Gods. Dat is dus wat heerlijkheid uitbeeldt. Koningschap, heerlijkheid. Dus rechtvaardigheid en koningschap. Dat zijn de twee belangrijkste kenmerken van de palmboom. Nu passen we dat toe op de 1000 jaren. Wie regeert dan?
Christus.
Christus. Hij is de rechtvaardige. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is ook de koning. En laten we even gaan naar Jeremia 23. Jeremia 23. Jeremia 23 vers 5. Een profetie over dat toekomende koninkrijk van de Heer over Israël. 23 vers 5, daar staat: zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Dus iemand die uit Davids nakomelingschap voortkomt. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Te beginnen met in het land, in Israël en daarna op de aarde. Wie deze spruit van David is, lijkt me wel logisch. Dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon Davids. Vers 6, in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Dus de beide huizen van Israël. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. In mijn Statenvertaling is dat allemaal met hoofdletters neergezet. Heel mooi vind ik dat. Dat geeft de eerbied weer van over wie dit gaat. De Heere Jehovah Tzidkenu. De Heere onze rechtvaardigheid, onze gerechtigheid. Dan weet je meteen wie Jehovah is, hè? Jezus Christus, aan wie beloofd was dat hij de troon van David zou krijgen, wordt hier ook genoemd Jehovah. Hij blijkt Jehovah te zijn. De Heer onze gerechtigheid. En in de volgende verzen, vers 7 en 8, wordt gesproken over de terugverzameling van het volk Israël. In het land, in de dagen van de wederkomst van Christus. En als we dan nog even naar Openbaring 7 toe gaan. Laatste Bijbelboek, Openbaring 7, vers 9. Daar wordt gesproken over een grote schare die niemand tellen kon. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken of palmen waren in hun handen. Ze staan voor de troon, ze staan voor het lam, hij is de koning. Het lam, staande als geslacht, is ook de leeuw uit de stam van Juda. Openbaring 5. Zij staan daar en zij roepen met grote stem: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Deze grote schare die niemand tellen kan, dat is ons natuurlijk wel bekend. Dat zijn de gelovigen uit alle andere volkeren, naast het volk Israël, die dan uit de volkerenwereld tot bekering gekomen zijn en die toegang krijgen tot het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. En dan staan ze daar met die palmtakken als beeld van de koning die wij eren. Daar staat de palm dus ook voor, het koningschap. Hier zijn de heidenen. En in Johannes 12 waren het de Joden die dat deden toen de Heer Jezus op de ezel reed naar Jeruzalem. Maar dat zullen ze in de toekomst alsnog in vervulling doen gaan. Dan zou je Psalm 24 moeten lezen. Dan gaat hij wel degelijk Jeruzalem binnen door de poorten. En dan zal ook het volk hem weer toejuichen en bejubelen. En zullen ze ook ongetwijfeld, ook al staat het er niet rechtstreeks, weer als symbool daarvan palmtakken hebben. Dus daar staat die palmtakken voor. Vandaar dat ze die ook gebruikten voor de loofhut. Dan stond er als volgende nog bij. De andere boom die gebruikt werd waren meien van dichte bomen. Dichte bomen wil zeggen dat ze een dicht bladerdek hebben. Dus ook goede schaduw bieden aan degene die eronder zitten. Maar omdat ze goed bladerdek hebben, geven ze ook een goede bedekking voor de loofhut, letterlijk. Maar er staat niet bij welke boom. Dus dan moet je dat woord opzoeken. En dan komen we onder andere terecht in Ezechiël 6. Laten we dat maar even doen. Ezechiël 6 in het vers 13. Hier is het helaas in negatieve zin beschreven. Maar het geeft wel antwoord op de vraag, wat voor bomen zijn dat dan, dichte bomen? Dan zult gij weten dat ik de Heere ben, als hun verslagenen in het midden hun drekgoden rondom hun altaren wezen zullen, op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen, onder alle groene boom en onder alle dichte eiken. En nu is dus die dichte bomen en is hier een eik. Hier werd het gebruikt voor afgoderij, de plaats alwaar zij al hun drekgoden lieflijk reuk brachten of maakten. Dus de Heer zal daar een oordeel over brengen. Maar als in de toekomst dus takken of meien gebruikt worden van dichte bomen, dan kunnen dat dus ook takken van de eikenboom zijn. Nou, dat is niet moeilijk meer. Wie woonde er ook alweer onder de eiken?
Abraham.
En van Abraham is het kenmerk, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dan zie je hetzelfde kenmerk als bij de palmboom, rechtvaardigheid. Een eik. En het woord eik, Ela, Elon en ook Alon, dat zijn drie woorden die met eik vertaald worden. Dat bepaalt ons meteen bij de stam en dat is El en dat is God. En zelfs in bepaalde godsdiensten speelt de eik ook nog een bepaalde rol. Zelfs in Nederland kennen we nog de bekende Wodanseik, hè, die dan zou worden omgekapt door, was het niet Bonifatius? Mijn geschiedenis van vroeger is lang geleden.
Daarom is hij vermoord.
En daarom is hij ook vermoord, meen ik. Ja. Maar ik bedoel, in culturen zijn bomen dus wel gebruikt als voorbeelden van afgoderij. Maar in feite spreken ze van degene die de eik feitelijk voorstelt. Aan de eik groeit de eikel. En de eikel is een besneden vrucht, zeg ik zo goed. Heeft geen gehele omhulling. Lijkt ook veel op de besnijdenis. Dus spreek je weer van dood en opstanding. En dus wedergeboorte. En dus nieuw leven. Nieuw verbond. En daarmee ook het koninkrijk. Even kort door de bocht zo, hè? Nou, daarna stond er nog bomen van beekwilgen. Beekwilgen hebben wat kleinere blaadjes. Maar zijn wel vrij grote takken met kleinere blaadjes. Het zijn inderdaad wilgen die aan de beek staan. Het woord beek staat er ook. En het woord beek, dat is daar waar helder stromend water is. Dat is een beeld van twee dingen. De werking van de Heilige Geest. Stromen van levend water zouden uit zijn buik vloeien, zei de Heer in Johannes 7. En dit zeide hij van de Geest. De welk ontvangen zouden degene die hem zouden geloven. Dus een beek waar stromend, helder, levend water instroomt is een beeld van de Heilige Geest en de werking daarvan. En aan de andere kant is het ook een beeld van de werking van het woord. Wij worden gereinigd door het bad des waters, door het woord. En verder kunnen we ook nog noemen, het water, het levende water, is ook een beeld van eeuwig leven. Zoals de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei in Johannes 4. En dat water uit die put, als je daarvan drinkt, krijg je opnieuw dorst. Maar het water wat ik u zal geven, dat zal in u worden tot een fontein des levens, springende tot in het eeuwige leven. Nou, die kenmerken zitten dus ook in die blader van de boom die ze gebruiken voor die loofhut. Eeuwig leven, Heilige Geest, woord van God. Spreekt dus van het nieuwe wat gekomen is. En daarmee ook van het koninkrijk. En dan blijft de wilg over. Ja, de wilg. Laten we eerst even gaan naar Psalm 137. Psalm 137. Dat is een psalm waarbij ja, eigenlijk het Joodse volk in verstrooiing in Babel is terechtgekomen. En daarom dit als een soort treurlied, een klaagzang hebben gemaakt. Daar staat in vers 1, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. Ja, ze waren nu in de ballingschap terechtgekomen. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Want harpen werden gebruikt om muziek te maken, om vreugde en liederen te betonen aan de Heer. Maar nu ze in de ballingschap zijn, hebben ze die maar aan de wilgen gehangen. Dan waren het dus treurwilgen, zogezegd. Hè? Ja, dat zijn van die bomen die ook van die takken naar beneden hangen. Dat ziet er heel troosteloos uit. Treurig. Ze hebben dus hier de wilgen niet zoals ze moeten zijn. Hun vreugde is weg. Maar in Jesaja 44 vinden we de andere kant. Dan zijn ze namelijk niet meer in de ballingschap en niet meer in de verstrooiing. Maar dan zijn ze als gelovig volk in het land terechtgekomen. En Jesaja 44, daar staat in vers 1. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht. En gij, Jeshurun, dat betekent zoiets als de oprechte, van Yashar, oprecht zijn. Gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Nou, daar heb je de beek eigenlijk overdrachtelijk al. Ik zal mijn geest, want dat beeldt het echt uit, op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. De wedergeboorte van Israël. En dan staat er, en zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Nou, gras, dat weten we wel, hè? Gras, dat is een beeld van de natuurlijke mens. Kortstondig is het leven van de mens als gras. En de heerlijkheid van de bloem van het gras wordt ook zomaar afgesneden. Zo is de heerlijkheid van de natuurlijke mens. Er blijft niets van over. En zelfs in Jesaja 40, hier vlak voor staat, al het volk is als gras. Omdat men daarmee uitbeeldt de kortstondigheid van het natuurlijke leven als men niet gelooft. Maar hier staat dat te midden van de mensheid, het gras, de mens van nature, het volk Israël als wilgen omhoog komt aan de waterbeken. En daarvoor staat dat ze de geest ontvangen hebben. Het is dus een gelovig volk wat boven de mensheid, boven de volkerenwereld wordt geplaatst, omdat zij met de Heer zullen heersen over alle andere volkeren. En dus de wilgen aan de beken zijn een prachtige illustratie van een gelovig Israël, wat in het koninkrijk ook zal heersen. En vers 5 zegt dan ook, deze zal zeggen, ik ben des Heren, zoals wij dat ook zeggen. En wij zijn het eigendom des Heren. Zij zullen dat ook zeggen. Die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven. Ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam Israël. Mooie illustratie toch? De beekwilgen. Vandaar ook deze takken die aan de loofhut moesten zijn. Of konden zijn. En daarna staat er in Leviticus 23. Dat zij vrolijk zouden zijn. Ja, ook daar moet ik dan het een en ander van lezen. Laat ik eerst maar naar Zefanja 3 toe gaan. Het was dus een vreugdevol feest, Zefanja, hoofdstuk 3, en daar staat in vers 12, maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Het gaat hier over Israël. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Het is dus een gelovig overblijfsel. Want er staat in het volgende vers, de overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Nou, aangezien alle mens van nature leugenachtig is, geen compliment, dat weet ik, maar het staat in de Bijbel. Maar als je tot geloof komt, ben je inderdaad in staat om de waarheid te spreken, omdat je de waarheid, het woord van God, leert kennen. Hier staat dat van Israël ook. Een gelovig volk, maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Nou, daar heb je de vrolijkheid. Waarom dan? De Heere heeft uw oordelen weggenomen, de Heer heeft uw vijand weggevaagd, de koning van Israël. De Heere is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. En te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. En in Leviticus 23 werd gezegd dat het volk zich zou verheugen. Maar als de Heer blij is over het volk, dan kun je het omgekeerde ook verwachten, want dan is de Heer blij over een gelovig volk. En hij heeft hen verlost, heeft hen in het land gebracht en heeft hen dus ook zijn erfenis gegeven. En daar is grote blijdschap voor. Nou, dat vind je ook nog in andere schriftplaatsen terug. Bijvoorbeeld in Joël 2 vers 23. Ik noem het maar even, ik zoek het maar eens na. Je leest het ook in Jesaja 25 vers 9, waar hetzelfde staat dat Israël zich verheugen zal. Maar dan wil ik ook nog even naar Zacharia 2 toe gaan. Zacharia 2 vers 10. Dat speelt zich dus af in de dagen dat een deel uit de ballingschap was teruggekeerd van het Joodse volk. En dat men nu weer bezig gaat om de tempel te bouwen. Dan staat er een belofte voor de toekomst. In vers 10 staat in Zacharia 2. Juich en verblijd u, gij dochter Sions. Want zie, ik kom. Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heer. Dus als de Heer in het midden van hem is, dan is de blijdschap. Dan is de vreugde. En dat wordt geïllustreerd in de blijdschap bij dat Loofhuttenfeest. Want dan begint het koningschap van de Heer over Israël. En is hij het midden van hen. Te midden van het volk. En dan lees je vanzelf. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heer toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen. Terwijl Ami, mijn volk, meestal van toepassing is op Israël. Staat hier dat heidenen die aan Israël toegevoegd zullen worden. Ook voor de Heer tot een volk zullen zijn. En ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere, de Heer Scharen, mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Het is alsof de Heer heeft geslapen. Alsof hij in de winterslaap was. Denk daar maar eens over na. Als de beer uit zijn winterslaap komt, dan heeft hij meestal al een tweeling voortgebracht. Als de Heer verborgen is, brengt hij twee voort, gemeente. En daarna komt hij uit de winterslaap, uit de verborgenheid, komt hij in de wereld en brengt dan wel degelijk oordeel over de wereld. En je kunt beter niet in de handen van een beer terechtkomen, want als de beer los is, is het goed mis. Ja, dat is allemaal illustratief in de natuur terug te vinden. Het beeld van de roeping van de gemeente en dat de Heer straks weer als het ware uit zijn slaap als beeld van de verborgenheid ontwaakt en dan actief wordt in de wereld. En wie zich niet aan de Heer onderwerpt, krijgt te maken met de klauwen van die beer. En berg je dan maar. Maar je kunt je beter vrijwillig aan de Heer onderwerpen en behouden worden. En dat geldt dan ook. Nou, tot slot wil ik nog even naar Zacharia 8. Om te laten zien dat ook de heidense volkeren wel degelijk ook aan dat koninkrijk deel zullen krijgen. Het staat in Zacharia 8 vers 22. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heeren te smeken. Dat wil zeggen ook te aanbidden. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen in de slip. Ja, de slip grijpen zullen van een Joods man, zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met u lieden is. Hij is dan hun Immanuel en ze hebben ontdekt dat de Heere niet alleen met Israël is, maar ze willen ook bij die God van Israël horen. En trekken ze samen op naar de stad Jeruzalem. En als laatste, allerlaatste moet ik nu zeggen, Zacharia 14, vers 16. Die we later nog wel iets nauwkeuriger zullen bekijken. En er staat, en het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, dus ook een gelovig overblijfsel, die tegen of naar Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest der Loofhutten. Dat vindt in de toekomst plaats als de Heer alom in de wereld regeert. Dat is nog toekomst. Voor ons is het zo dat wij ook in een tijdelijke woning zijn, ons lichaam. Het is ook een tijdelijke woning, ook een tent. En wij zijn onderweg naar een hemelsvaderland waar we voor eeuwig met de Heer zullen zijn. En tot die tijd zouden we op hem vertrouwen. Zullen we danken.